Voor de geschermd. Als je inzicht probeert te krijgen en de wijsheid in je woorden doorklinkt, als dat beschouwd als een zeer groot goed en moeite doet het om te verkrijgen, zul je merken wat eerbiedig ontzag voor de Heere betekent, dan zul je God werkelijk leren kennen. Dus, mooi om daar de dienst mee te beginnen. We zullen een zegen vragen. Ik had ook nog een hele belangrijke mededelingen. De tijden zijn een beetje veranderd. Staat ook op de flip over. Maar, de lunch is na de dienst, hè, dus dat is ongeveer 12 uur, kwart over 12. Sport is om 1 uur, dus dat is een half uur eerder. De barbecue is om 5 uur. En dat betekent dat de dienst om 7 uur begint. Dus 7 uur, dan hebben we stille tijd, 7:15 dienst. Dus dan weten jullie dat. En dan hebben we iets meer tijd voor eventueel nog de avondband doen, als we dat kunnen doen. Het ligt een beetje aan hoe lang de dienst duurt, maar we willen ook niet te veel lawaai maken hier buiten. Dus dan weten jullie dat, dat de dienst een uur eerder en dan wat meer tijd. Een zegenvraag en dan geef ik daarna over een goede rap. Heel erg benieuwd, ik heb allerlei spullen mee moeten nemen. Dus dat wordt mooi. Heer Jezus, ik dank u wel, Heer, voor het verlangen wat u ons heeft gelegd. Heer, om u te dienen met alles wat in ons is. Heer, ik vraag een zegen over deze dienst, Heer Jezus. Wilt u de harten aanraken, Vader? Ik bid Heer voor moeder Rep. Wilt u hem gebruiken, Vader, Heer, tot eer van u, Heer. Ook de vertaling, moeder Noorie, wilt u hem gebruiken en zegenen, Heer Jezus. In dat alles in goede harmonie mag verlopen en dat de harten aangeraakt mogen worden. Dank u wel voor de muziek. En alle jongeren, Heer, die de zangdienst doen, Heer. Wilt u daarvoor zegenen, Vader. Ik bid, Heer, dat er een atmosfeer van aanbidding mag zijn, Heer. Dat we een verlangen om iets van u te ontvangen. Ik dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat u de zieken geneest, Heer, ook. Milan, Heer, die eraan komt, wilt u hem zegenen en aanraken. Ik dank u wel. Ik vraag het in Jezus' naam. Amen. Amen. Schud elkaar de hand. En goederen. Goeie vrij.
Good morning, everyone. Welcome. Perhaps we can turn our Bibles to the book of 2 Chronicles. Ik hoop dat het niet te erg is dat ik zonder stropdas hier sta. Ik hoop dat ik niemand hiermee beledig. Speak this morning about leprosy.
We willen vanmorgen spreken over melaatschheid.
Look at 2 Chronicles chapter 26.
En laten we kijken in 2 Kronieken 26.
First, I do want to give greetings for my family.
Allereerst wil ik groeten doen van mijn gezin.
They weren't able to come with me for a short weekend like this.
Ze konden niet met me meekomen.
But they're praying for the weekend. They love you all too.
Maar ze bidden voor het weekend. Ze houden van jullie.
I get back on Monday and have to go back to school Tuesday.
En ik ga maandag terug en dinsdag moet ik weer terug naar school.
You all probably go back to school or work and everything, right?
Ik ga normaal terug naar school om te werken.
Examens are getting ready. The exams are getting ready to start, right?
De examens zijn bezig.
Yeah, I pray that it goes well.
Ik bid dat het goed zal gaan.
Well, look at 2 Chronicles chapter 26 and verse 16.
Nou, laten we eens kijken in 2 Kronieken 26 vers 16.
We'll talk today about a man named Uzziah.
We zullen spreken over een man genaamd Uzia.
And his story is probably familiar to you all.
En zijn verhaal is waarschijnlijk bekend voor jullie.
But in case it's not, we'll fill in some details as we go.
Maar in het geval het niet zo is, dan zullen we in wat details ingaan.
Let's just take a look at verse 21. Let's start with verse 21. And Uzziah the king was a leper unto the day of his death.
En koning Uzzia was melaats tot aan de dag van zijn dood.
And he dwelt in a several house or a separate house, being a leper.
En hij woonde omdat hij melaats was in een apart staand huis.
For he was cut off from the house of the Lord.
Want hij was van het huis van de Heer afgesneden.
And Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land.
En Jotham, zijn zoon, was aangesteld over het huis van de koning en gaf leiding aan de bevolking van het land.
And today, by God's grace,
en vandaag zullen we door de genade van God
we zullen
kijken hoe dat deze koning,
who started out so well,
die zo goed begon,
end so poorly as a leper.
Zo armzalig eindigt als een melaatse.
Let's just pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity to gather together in your name today.
Hemelse Vader, we danken u voor de gelegenheid om samen te komen in uw naam vandaag.
I know we've all just finished a week of work or school.
En we hebben allemaal een week beëindigd, of van op het werk of op school.
And it might have been a tough night sleeping.
En misschien was het een moeilijke nacht om te slapen.
But I pray, Lord, that you would speak to us this morning in a special way.
Maar ik bid, Heer, dat u op een bijzondere wijze tot ons zult spreken vanmorgen.
That you'd move in our midst. Lord, I pray that you'd help us to have tender hearts toward you.
En Heer, ik bid u dat we tedere harten hebben voor u.
In the name of Jesus Christ.
In de naam van Jezus Christus.
Amen.
Amen.
You may be seated.
Mogen zitten.
Thank you, Brother Noah, for the nice song service this morning. I think one of the first songs we sang had a line that says "Donku here and Donku Tom." One of the songs we sang, "Donku here and Donku Tom."
Een van de liederen was dat ik dank u hier dat ik dank u kan.
And that's something to be thankful for, that we still have the ability to feel that God has done something for us and to thank Him for.
En dat is mooi omdat dat we weten dat we gelegenheid hebben om Hem te danken voor de dingen die Hij voor ons gedaan heeft.
Because there are many people out in the world who don't realize that God has done anything for them.
Maar er zijn heel veel mensen in de wereld die niet beseffen dat God iets over iets voor hen gedaan heeft.
And we gradually get a hard heart.
En geleidelijk aan wordt een hart verhard.
And when we can feel God moving in our hearts.
Dat we kunnen voelen dat God beweegt in onze harten.
It's one of the most special things in the world.
En dat is een van de meest bijzondere dingen in de wereld.
We don't ever want to lose that.
En dat willen we niet verliezen.
But in 2 Chronicles 26,
maar in 2 Kronieken 26,
we read the story of King Uzziah.
We lezen het verhaal van koning Uzziah.
And we can look at the first couple of verses. He became king at the young age of 16.
En we kunnen de eerste versen lezen dat hij koning werd op de leeftijd van 16 jaar.
His father didn't end his reign so well. He wasn't serving the Lord.
En zijn vader beëindigde zijn regering niet op een goede manier. Hij diende de Heer niet.
But when Uzziah begins to reign, he's 16 years old.
Maar toen Uzziah begon te regeren, was hij 16 jaar oud.
And he reigned, it says in verse 3, 52 years in Jerusalem.
En hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem.
And verse 4 says he did that which was right in the sight of the Lord.
En dat wat juist was in de ogen van de Heer.
And verse 5 says he sought God in the days of Zechariah, who had understanding of the visions of God.
And in vers 5 staat, het was in de dagen van Zachariah, die Uzziah leerde op God te zien, om God te zoeken.
It says, as long as he sought the Lord,
en zolang als hij de Heer zocht,
God made him to prosper.
Zorgde God dat hij voorspoedig was.
As long as he sought the Lord.
Zolang als hij de Heer zocht.
And that's the key to our lives.
En dat is de sleutel voor onze levens.
We don't be successful just by working harder.
We worden niet succesvol als we harder werken.
We are successful if God blesses us.
We zijn alleen maar succesvol als God ons zegent.
Because success isn't measured in dollar figures.
Want succes wordt niet gemeten in euro's.
Success isn't measured in the beautiful house or the nice car that you have.
En succes wordt ook niet gemeten met het prachtige huis of de prachtige auto die je hebt.
Success is measured in the character of Christ that he's building in you.
Succes wordt gemeten aan het karakter van Christus wat hij in je opbouwt.
But just for a few minutes, I want to take a look at all the different ways that Uzziah was successful.
En laten we kijken op al de verschillende wijzen dat Uzziah succesvol was.
Verses 6 and 7.
Vers 6 en 7.
Says he went forth and warred against the Philistines.
Hij trok erop uit en streed tegen de Filistijnen.
He broke down the wall of Gath.
En hij sloeg een bres in de muur van
Gath. The wall of Jabneh.
De muur van Jabneh.
The wall of Ashdod.
En de muur van Ashdod.
And he built cities around them.
En hij bouwde steden bij Ashdod.
These were Israel's traditional enemies. This is Goliath came from Gath.
Dit waren de traditionele vijanden van Israël, want Goliath kwam ook uit Gath.
And he has victory after victory after victory against these.
En Uzziah had overwinning op overwinning op overwinning tegen deze vijanden.
Verse 7 reminds us why.
En de vers 7 laat ons zien waarom.
It says God helped him against the Philistines.
En er staat God hielp hem tegen de Filistijnen.
And against the Arabians.
En tegen de Arabieren.
And even the Ammonites come in verse 8 and bring gifts to Uzziah.
En zelfs de Ammonieten kwamen in vers 8 en gaven schatting aan Uzziah. Ze betaalden gaves.
He was very successful in war because God made him successful.
En hij was heel succesvol in de oorlog, want God maakte dat hij succesvol was.
And then he's even successful in diplomacy.
En hij is zelfs succesvol in diplomatie.
He doesn't have to go to war against the Ammonites.
Hij hoefde niet in oorlog te voeren tegen de Ammonieten.
They come to him and bring him gifts, making peace with him.
Want ze kwamen naar hem toe, gaven hem gaven, ze wilden vrede met hem.
It's like everything he's touching is just it's success, success.
En alles
success.
Wat hij deed was gewoon succes op succes.
And they can, it's very easy for him to start stop depending upon the Lord for a success.
En het was heel makkelijk voor hem om op de Heer te vertrouwen voor succes.
He depended upon God. All the days that this man named Zechariah was with
him. Hij vertrouwde op de Heer al die dagen dat die man Zacharias met hem was.
But after this man Zechariah passed away,
maar nadat die Zacharias gestorven was,
all the success started to go to Uzziah's head.
Toen steeg al het succes naar zijn hoofd.
God had given him so much already.
En God had al zoveel gegeven.
And he wanted more.
Dat hij nog meer wilde.
We see in verse 10.
En we zien hier in vers 10
that he's also very successful economically.
Dat hij ook op economisch gebied heel succesvol was.
He has a very successful economic development program for his country.
Hij had een heel succesvol economisch ontwikkelingsprogramma voor zijn land.
It says he built towers in the desert and dug many wells.
En in vers 10 staat hij bouwde ook torens in de woestijn en hakte veel putten uit.
Because he had much cattle.
Omdat hij veel vee had.
In the low country and in the plains.
Zowel in het laagland als op de hoogvlakte.
He had husbandmen and vine dressers in the mountains and Carmel.
Hij had akkerbouwers en wijnbouwers op de bergen en op de vruchtbare velden. Want hij was een liefhebber van
de
landbouw.
The whole country just seems to be prosper.
En het hele land leek heel voorspoedig te zijn.
Why is it prospering?
En waarom is dat voorspoedig?
It's not just because of his efforts.
Niet vanwege al zijn alles wat hij deed.
It's because God's blessing.
Het is omdat God hem zegende.
And as you go into your exams in the coming weeks.
En als je examens ingaat de komende weken.
Ask the Lord for help.
Vraag de Heer om je te helpen.
You study as hard as you can.
Je studeert zo goed mogelijk als je kan.
But ask the Lord to help you.
Maar vraag de Heer om je te helpen.
He'll prosper you there.
En hij zal zorgen dat je voorspoedig bent.
But Uzziah is also he builds an even stronger military.
En hij bouwt hier in vers 11 zelfs nog een sterker leger.
Yes, he starts having a standing professional army.
Hij wilde daar een geoefend leger hebben.
He built in verse 12 an elite corps of 2,600 men.
En in vers 12 bouwde hij een leger op van 2,600 man.
And also an army of 300,000, 7,500 that were might against any kind of enemy.
En dan een legermacht van 307,500 man, vol kracht en geoefend in de strijd.
Verse 14, he develops all kinds of weapons.
En in vers 14 ontwikkelde hij allerlei soorten wapens.
Shields, spears, helmets.
En schilden, speren, helmen. Allerlei soorten dingen.
In vers 15, even more special bulwarks. En
allerlei oorlogswerktuigen en torens.
So siege weapons.
En allerlei werken om de stad te omringen.
He's building a country that's going to could be a superpower.
Hij bouwde een land dat een supermacht zou kunnen zijn.
It's going so well.
En het gaat zo goed met hem.
It's just being prospered every single way.
En hij werd op elke wijze, op elk gebied was hij voorspoedig.
And then in verse 16.
Maar dan in vers 16.
It starts with but.
Maar staat begint het vers 16.
When he was strong.
Toen hij sterk geworden was.
His heart was lifted up to his destruction.
Werd zijn hart hoogmoedig tot zijn eigen verderf.
And he transgresses against the law of God.
En hij werd ontrouw aan de Heer, zijn God.
God had blessed him every single way.
En God had hem op elke wijze gezegend.
But he wanted one more thing.
Maar hij wilde nog één ding.
He didn't want to just lead the country politically.
Hij wilde het land niet alleen maar politiek leiden.
He wanted to take the position of the high priest.
Maar hij wilde ook de positie innemen van de hoge priester.
He wanted to be able to go into the temple.
Hij wilde de tempel binnengaan.
He wanted to be able to enter into God's presence.
Hij wilde binnenkomen in de tegenwoordigheid van God zelf.
Maybe he really liked him. He's leading the army and he gives an order and everybody says, yeah.
Net zoals dat hij het leger leidde, dat hij een opdracht gaf en iedereen zei, ja.
And he would love to go in as the priest also.
En hij wilde binnengaan als een priester.
As he's leading in worship and everybody just focusing on his prayer as they worship God.
Dat hij een leider zou zijn en dan bidden. Dat iedereen keek naar zijn gebed tot God.
He wants everything just to be circling around, focusing upon him.
En hij wilde dat alles draaide om hem.
And finally he wants to take this whole, this high priest position.
En uiteindelijk wilde hij de positie nemen van deze hoge priester.
And the Bible says he goes into the temple.
En de Bijbel zegt dat hij de tempel binnenging.
He put on the high priest's clothes.
Hij deed de kleren aan van de hoge priester.
And he goes in with the incense to go and pray before de Ark of the Covenant.
En hij ging naar binnen met die reukoffer om daar binnen te gaan voor de Ark des Verbonds.
And the high priest met him.
En de hoge priester kwam hem tegen.
I think the Bible has 80 different priests to try to stop him.
En volgens mij zit de Bijbel met 80 andere priesters om hem te stoppen.
But this King Uzziah has become so successful.
En die koning Uzziah werd zo succesvol.
Everybody in the army just says yes, sir.
Dat iedereen in het leger zei yes, sir.
Everybody in the government says, oh, that's a very wise king. Good, yes, good. We'll do that.
En iedereen in de regering die zei van ja, dat is een hele wijze koning. We doen wat hij zegt.
Everybody in his economic development team says, oh, yes, we'll do that.
En iedereen bij zijn van zijn economische ontwikkeling die zei allemaal van ja, dat gaan we doen.
He wasn't used to somebody saying no.
Hij was niet gewend dat iemand zei nee.
And here he steps into the temple.
En hier stapt hij de tempel binnen.
And another man of God, the high priest, says, no, you can't do this.
En een andere man van God, de hoge priester, zegt, nee, je kan dit niet doen.
And the Bible says in verse 19.
En de Bijbel zegt in vers 19.
Or verse 17, he says, 80 of the priests, valiant men, went against him.
Of in vers 17, maar de priester Azaria ging hem achterna. En met hen priesters van de Heer, 80 dappere mannen.
But he wasn't willing to be corrected.
Maar hij wilde niet gecorrigeerd worden.
That is so different than verse 5.
En dan is het zo anders dan in vers 5.
Because as long as Zechariah, who had understanding in the visions of God, as long as Zechariah lived.
Zolang als Zachariah leefde.
He would take instructions from Zechariah.
Luisterde hij naar Zachariah.
He would accept corrections from Zechariah.
Hij aanvaarde correctie van Zachariah.
But it became so hard in his heart.
Maar hij werd zo hard in zijn hart.
Even when 80 priests of God come and say, no, don't do that, that's wrong.
Dat zelfs toen 80 priesters kwamen en zeiden, nee, doe dat niet, het is verkeerd.
He became angry.
Toen werd hij boos.
He didn't have a listening ear anymore. He wasn't willing to receive correction.
En hij had geen luisterend oor meer. Hij wilde geen correctie aanvaarden.
And he was so angry with the priests.
En hij was zo boos op de priesters.
He was ready to go right on burning the incense. He tries to walk past them, pushing his way through with the incense.
En hij probeerde zijn weg er doorheen te breken. Hij probeerde de priesters aan de kant te schuiven om toch zijn wierook te branden.
And the Bible says, as he goes forward.
Maar de Bijbel zegt toen hij verder ging,
this pink rash starts breaking out upon his face.
Toen begon hier een roze plek te komen op zijn gezicht.
And it was leprous.
En het bleek melaatsheid te zijn.
God is saying, en God you think you can go without any correction at all.
Je denkt dat je kan gaan zonder correctie.
But God corrected him there.
Maar God corrigeerde hem dan.
And in those days leprosy was a very contagious disease.
En lepra was in die dagen een heel besmettelijke ziekte.
And the king saw that he was leprous.
En toen de koning zag dat hij melaat was.
God had smitten him and he ran from the temple.
En God had hem geslagen en hij rende de tempel uit.
And he stayed a leper to the day of his death.
En hij bleef melaat totdat hij stierf.
God had given him so much success.
En God had hem zoveel succes gegeven.
He must have a beautiful palace.
Hij had een heel prachtig paleis.
But because he was a leper, he couldn't live there.
Maar omdat hij melaat was geworden, kon hij daar niet meer wonen.
He had all kinds of servants.
Hij had allerlei dienstknechten.
He had the best clothes, the best chariots, everything.
De beste kleren, de beste wagens, alles.
But because he tried to take something that God hadn't given.
Maar omdat hij iets probeerde te krijgen, te nemen wat God hem niet had gegeven.
He hardened his heart, wouldn't take instruction from the Lord.
En dat is een hart had verhard en geen instructies meer ontving van de Heer.
He lost even those things that he had.
Verloor hij zelfs al die dingen die hij had.
He couldn't live in the palace anymore.
Hij kon niet meer wonen in het paleis.
He was sent off and to live in the leper colony.
Hij werd weggezonden en hij leefde in een kolonie met melaatsen.
He couldn't rule the army. He couldn't rule the land.
Hij kon het land niet meer regeren. Hij kon het leger niet meer leiden.
His son Jotham ruled the land in his stead.
En zijn zoon Jotham die leidde het land in zijn
all
plaats.
All because he wanted to go his own way.
Omdat hij allemaal zijn eigen weg wilde gaan.
He'd lost the ability to be instructed by God.
En hij verloor de bekwaamheid om te luisteren, om te geïnstrueerd te worden door God.
It had to have started in a small and simple way.
Het begon heel eenvoudig, klein.
But very gradually.
Maar geleidelijk.
He was no longer sensitive to what God was trying to say to him.
Was hij niet meer gevoelig voor de dingen die God hem probeerde te zeggen.
And he lost much because of that.
En hij verloor een hele hoop vanwege die houding.
And I want to talk today. How that happened.
En ik wil erover spreken vandaag hoe dat gebeurde.
One other thing that's important to realize.
En een andere zaak is belangrijk om te beseffen.
Uzziah lost everything because of his sin.
Dat Uzziah alles verloor vanwege zijn zonde.
He was just one of the stars of the kingdom.
En hij was een van de sterren van het koninkrijk.
Everybody looked up to him.
Iedereen keek naar hem op.
Even the young prophet named Isaiah.
Zelfs de jonge profeet Jesaja.
Isaiah was very much impressed by Uzziah.
En Jesaja was heel erg beïndrukt door Uzziah.
And Brother Branham has a series of messages called Influence.
En Brother Branham heeft een serie predikingen die gaan over invloed.
Where he talks about takes his text from Isaiah chapter 6.
Waar hij zijn prediking neemt van uit de Jesaja hoofdstuk 6.
And Isaiah 6:1 says, "In the year that King Uzziah died."
En je hoofdstuk 6 vers 1 van Jesaja zegt in het jaar dat de koning Uzziah stierf.
This young prophet Isaiah was also then in the temple of the Lord.
Was de profeet Jesaja, deze jonge profeet, was toen in de tempel van de Heer.
Because his great leader Uzziah, who he looked up to so much, had fallen.
Want zijn grote leider waar hij zo naar opkeek, Uzziah, was gevallen.
Isaiah's world seemed to have been shaken.
En de wereld van Jesaja die schudde.
And what do we do when people in our lives disappoint us?
En wat doen wij als mensen in ons leven ons teleurstellen?
We can have a mom or a dad.
We kunnen een moeder hebben, een vader.
And maybe there's a problem in the family and a divorce takes place.
En misschien zijn er problemen in het gezin en er zal een echtscheiding zijn.
Or a pastor or a teacher does something wrong and he falls away.
Of een voorganger, een leraar, doet iets verkeerds en die valt weg.
This is the kind of thing that Isaiah is facing as a young man.
En dit was het soort de zaak die Jesaja wat er gebeurde bij Jesaja als een jonge man.
One of the most influential people in his life fell away. His world was shaking.
Dat een van de meest invloedrijke mensen in zijn leven wegviel en zijn wereld schudde op zijn grondvesten.
But Isaiah shows us where we should go when our world is shaken like that.
Maar Jesaja laat ons zien waar we naartoe moeten gaan als onze wereld schudt.
He goes to God's presence.
Hij gaat de tegenwoordigheid van God binnen.
And he's pouring his heart out to God.
En hij stort zijn hart uit voor God.
And God meets him there in the temple.
En God ontmoet hem daar in de tempel.
Makes him a new man.
Hij maakt een nieuwe mens van hem.
And that's what we need.
En dat is wat wij nodig hebben.
But our world seems to be shaken.
Als onze wereld geschud wordt.
The devil gives us all kinds of things to distract us from our problems.
En de duivel heeft ons allerlei dingen om ons af te leiden van onze problemen.
We can watch a really funny film or a really neat movie for an hour and a half, two hours.
We kijken misschien naar een hele grappige film of iets voor een paar uur.
And we'll forget our problems for that time period.
En voor die paar uur vergeten we onze problemen.
But after it's done.
Maar nadat het klaar is.
Our problems come back.
Komen onze problemen weer terug.
We're just distracted.
We zijn alleen maar afgeleid.
But we're not changed.
Maar we zijn niet veranderd.
And we need change in our distraction.
Verandering nodig en geen afleiding.
The devil wants to do everything he can.
En de duivel wil alles doen wat hij kan.
To keep us from being changed.
Om te zorgen dat we niet veranderd worden.
To keep us from being transformed.
Om te zorgen dat we niet veranderd worden.
Fill your time with gaming.
Vul je tijd met gaming.
Listening to music, shopping, whatever.
Of je te luisteren naar muziek, of te winkelen, of wat dan ook.
And none of those things have to be wrong in and of themselves.
En geen van die dingen is verkeerd in zichzelf.
But that just distracts us from God's voice.
Maar het trekt ons weg bij de stem van God.
We're being distracted, but we're not being changed.
We worden afgeleid, maar we worden niet veranderd.
Because God isn't just there to make us feel good.
Want God is daar niet om ons alleen maar goed te laten voelen.
He's there to make us good.
Maar hij is daar om ons goed te maken.
And that involves change.
En daar is ook een verandering bij betrokken.
Now it's as we see in the example of King Uzziah.
En als we zien het voorbeeld van Uzziah.
It's really important to be able to feel.
Het is erg belangrijk om te voelen.
Because he had lost his sense of feeling.
Want hij had zijn gevoel verloren.
His heart had become hard.
En zijn hart was hard geworden.
And if we become hard and lose our sense of feeling.
En als we hard worden en die gevoeligheid kwijtraken.
We lose everything.
Dan verliezen we alles.
Now when I was in high school, I played basketball for many years.
En toen ik op de hogeschool was, speelde ik basketball.
And I played so much. I actually got a nice little callus on the bottom of my foot.
En ik speelde zo vaak basketball dat ik eigenlijk een eelplek kreeg op mijn voet.
It just got bigger and bigger.
En dat werd groter en groter.
And every now and then I'd take a sharp knife and I would just cut the callus off.
En soms nam ik dan een scherp mes en dan sneed het eelt weg.
It was a crazy idea.
En het was een heel stom idee.
Gek.
Of gek idee.
Because you think this knife, who would want to go cutting their flesh with that knife?
Want wie snijdt zijn vlees weg met dat mes?
But if you have a callus like that, you can cut it with that knife.
Maar als je daar eelt hebt, dan kan je het wegsnijden met een mes.
And you won't feel a thing.
En je voelt er niks van.
I can take my shoes and socks off right now and do it.
Ik kan nu mijn schoenen uitdoen, mijn sokken, en ik kan het doen.
But I don't want the front row to faint with the stink of my feet.
Maar ik wil niet dat de voorste mensen hier flauw vallen door de stank van mijn voeten.
But I can do that.
Maar ik zou het kunnen doen.
And because I've lost all feeling in that one place.
Omdat ik al het gevoel kwijt ben in op die plaats van mijn voet.
We don't want our heart to become that way.
Maar we willen niet dat onze harten zo worden.
We don't want our hearts to become so covered with it. And why do you get a callus?
En hoe krijg je die dat eeuwt? Hoe komt dat?
You probably have a callus on your front, on your pointer finger.
Misschien heb je eeuwt op de punten van je vinger.
Because you've been holding a pencil from first grade all the way up till now, right?
Omdat je al die jaren vanaf de eerste klas met een pen schrijft.
But you get a callus because you keep doing one thing again and again and again and again.
Maar je krijgt eeuwt als je dingen opnieuw en opnieuw en opnieuw doet.
And then we go and we step over our conscience.
En als we eigenlijk stappen over ons geweten.
And do something that God's telling us, don't do it, don't do it, don't do it.
En als we iets doen waarvan God zegt, doe het niet, doe het niet, doe het niet.
Eventually,
uiteindelijk,
we're going to get a callus on our conscience.
Krijgen we eeuwt op ons geweten.
We need that ability to feel.
Die bekwaamheid nodig om te voelen.
Solomon, can we just a minute?
Solomon, ja. Als je even naar voren komen.
Solomon is real helpful this morning.
Solomon is heel behulpzaam vanmorgen.
You like mandarin oranges?
Hou je van mandarijnen?
Very, very healthy.
Ze zijn heel gezond.
Can you peel one?
Wil je er eentje schillen?
But I like to peel a mandarin orange very carefully.
En als we een mandarijn of een sinaasappel heel voorzichtig schillen.
My kids peel them.
En mijn kinderen die schillen die.
All these little pieces that just fall all over the place. Right?
En al deze kleine stukjes die vallen op de grond. En dit is
een trick to doing it. Be very careful.
En dit is een truc om dat te doen, heel voorzichtig.
If you do it right, you get it all in one piece.
En als je dat goed doet, dan komt er één schil uit.
It's really easy to clean up that way, right?
En dat is heel makkelijk om dat weer schoon te maken.
Can you do that way?
Kan je dat doen?
Yeah. Because you have good fingers.
Want je hebt goede vingers.
Put these on.
Nou, doe dit weer aan.
And try to peel it.
En probeer het dan te schillen. Zeg dat je het kan doen.
I'll try it too, okay?
Ik probeer het ook.
We're in this together.
We zijn samen.
Let's go for it. Let's try to peel it.
Nee, laat me schillen. Ja, je moet het schillen.
What's the problem?
Dat is het probleem. Is niet mogelijk. Waarom niet?
You can't feel anything.
Je kan het niet schillen.
You can't feel anything.
Of je voelt niks.
I can do it.
Ik kan het doen.
But I can feel.
Want ik voel met mijn vingers.
Let's try it.
Maar ik
you don't feel it.
Je voelt het niet.
And that's the example.
En dat is het voorbeeld.
Because if we try to please God,
want als we God willen behagen,
we can't feel anything.
Maar we voelen niks meer,
we can't do anything for
dan God. Kunnen we ook niks voor God doen.
That makes sense? Let's try something else.
Laten we iets anders proberen.
You can't even get any of it off? You can't get a little bit off?
Krijg je niet zelfs maar een klein beetje van de schil af?
Echt niet?
Echt niet?
We try something different.
Nu laten we iets anders proberen.
This might be easier.
Dit is misschien makkelijker.
You try that.
Probeer dat open te krijgen.
Ik ben echt waardeloos. Ik dacht dat Salomo zou betekenen wijsheid.
Ik dacht Salomo dat het recht is.
Bijna, bijna. Oké. Wil je een beetje gevoel hebben? Let's just take these off.
En laten we deze weer afdoen. Uitdoen.
Let's give you these. These are very special socks.
Dit zijn hele bijzondere sokken.
Because they're clean.
Want ze zijn schoon.
But you see at the bottom of these socks.
These
help you feel some. Put these on.
Zitten deze dingetjes die je helpen om een bepaald gevoel.
Okay.
Okay.
Do you think you'll be able to peel it now?
Denk je dat je nu kan schillen met die sokken?
You don't think so.
No.
Je denkt het niet?
Wow. We'll try.
Ja, laten we proberen.
You don't think you can.
Je denkt dat je niet kan?
Why not?
Waarom niet?
I need my nails. you peel a mandarin orange.
Eerst doe je het in een mandarijn.
One peel, schil. Easy to clean up.
Eén schil, gewoon heel makkelijk schoon te maken. Hey.
Okay, let's stop. Just for reasons. Now try this. Now you've got it. Okay. Now see if you can do it like this though.
Kijk of je het zo kan doen.
In one piece.
Eén stuk.
This is a life skill. Your mother and future wife will thank you.
Dit is een vaardigheid waarvan je moeder en je toekomstige vrouw je dankbaar zullen zijn.
He's got it. What's the difference?
En wat is het verschil?
Because he can feel.
Omdat hij kan voelen.
The importance of the ability to feel is a gift of God.
En de bekwaamheid om te voelen is een gave van God.
He's got it. He's got it.
Hij begrijpt het.
You might be able to squirt them as you're doing it.
If you buy them, you can maybe not.
Very good. All right. Thank you, Solomon. It's gift Solomon. You can have it if you want it. What I want to see is how important it is to be able to feel.
We zien nu hoe belangrijk het is om te voelen.
If you can't feel, you're useless at peeling oranges.
En als je niet kan voelen, dan kan je ook geen mandarijn schillen.
But you can be useless at a lot of other things too.
Dan ben je eigenlijk
you'll be useless in many other ways.
Ja, dan kan je ook heel veel andere dingen die niet doen.
And we're looking at what it means spiritually to be able to feel.
En we willen er naar kijken wat het betekent om geestelijk gevoelig te zijn.
Because King Uzziah,
want koning Uzziah,
he became affected with leprosy at that moment.
Want hij kreeg op dat moment kreeg hij lepra of melaatsheid.
But he actually got leprosy many years earlier.
Maar vele jaren eerder kreeg hij eigenlijk die
melaatsheid. He might not have known when he picked up that germ.
Hij wist misschien niet dat hij die kiem had opgepakt.
But it was there in his system for many years.
Maar het zat al in zijn systeem al vele jaren daarvoor.
Because doctors say that leprosy is a sickness that has a very long incubation period.
Want een melaatsheid, zeggen dokters, heeft een hele lange periode van incubatie. Dat het uiteindelijk naar voren komt.
Now, thanks to COVID.
En dankzij COVID.
We all know what incubation period is.
Weten right? We allemaal wat de incubatieperiode betekent.
Because as soon as you come in contact with somebody with COVID.
Want zo gauw als je in contact komt met iemand met COVID.
Then you had to be in quarantine for so long, right?
Moet je zo lang in quarantaine.
For that time of the incubation period of COVID.
Vanwege de incubatietijd van COVID.
Which I think was 10 or 14 days.
Ik dacht dat het 10 of 14 dagen was.
And after you've gone through the incubation period.
En nadat je door die incubatieperiode bent gegaan.
If you've survived, if you haven't gotten it yet, then you can be free again.
Als je dan geen COVID hebt gekregen, dan ben je vrij om te gaan.
You can have leprosy.
Maar je kan melaatsheid hebben.
Any symptoms.
Zonder symptomen.
It has a very long incubation period.
En het heeft een hele lange incubatietijd.
And that's why I would say that King Uzziah, it shows up on his forehead at that moment.
Want bij Uzziah toonde het zich op zijn voorhoofd op dat moment.
But it was working in his heart for many years already.
Maar het werkte al vele jaren voor die tijd in zijn hart.
And that's how sin works.
En dat is hoe dat de zonde werkt.
Sin also has a very long incubation period.
En zonde heeft ook een hele lange incubatieperiode.
Little decisions that don't seem to be so important.
Misschien hele kleine beslissingen zijn die zo heel onbelangrijk lijken.
Little sins.
Kleine zonden.
Little thoughts that we just kind of meditate on.
Kleine gedachten waar we over nadenken.
But they have an impact on us over time.
Maar ze hebben een impact op na een bepaalde tijd.
I'm just going to take an example.
Laat ons een voorbeeld nemen.
Stuff that we look at and watch.
En de dingen waar we naar kijken.
Now it used to be.
En het gewoonlijk.
That pictures of a woman in a bikini or something.
Dat plaatjes van een vrouw in bikini.
That would be considered almost pornographic.
Dat wordt niet beschouwd als of het werd beschouwd als bijna pornografisch.
That wouldn't be allowed.
En het zal wordt niet toegestaan.
And you would, and as a young man, you would look away.
En als een jonge man keek je weg.
But gradually, say, yeah, she's wearing something.
Maar uiteindelijk werd er gezegd, ja, ze draagt toch wel iets.
I can look at these pictures.
En ik kan naar die plaatjes kijken.
I can scroll past them.
En ik kan even scrollen.
I can watch this TikTok clip.
Ik kan deze TikTok clip bekijken.
There's this young woman in this night and her bathing suit talking about something or telling jokes.
En deze jonge vrouw die in haar badpak dingen vertelt en grapjes maakt.
And it doesn't bother me anymore.
En het heeft helemaal geen effect op mij.
But the that's still not right.
Maar dat is niet waar.
Because it's something that if you look upon a woman and that causes lustful feelings to come up.
Want als je kijkt naar een vrouw en er komen lustgevoelens op,
then it's already in you.
Dan is het al in je.
It's a step towards sin.
Dan is het een stap naar zonde.
And you say, yeah, but that's not pornography.
En dan zeg je, ja, maar dat is geen pornografie.
I'm not doing it. They're not doing anything bad. She's just standing there telling something.
Oh, ik doe het niet helemaal niet slecht, want ze staat daar gewoon en ze zegt iets.
But be careful.
Maar wees heel voorzichtig.
You're putting those seeds of lust in your heart.
Maar als die zaden van lust in je hart komen.
And that's becoming normal to you.
En het wordt normaal voor je.
And it becomes normal after a while.
En dan wordt het normaal voor een tijd.
Then you'll do something more.
En dan doe je iets wat erger is.
More.
En nog iets meer.
More.
En nog iets meer. En je doet te lang iets meer.
You'll start going to websites that I would never have gone to that.
En dan ga je naar websites waarvan je van voor die tijd dacht, daar zou ik nooit naartoe gaan.
But where does it start?
Maar waar begon het?
It starts with something that you thought wasn't that big a deal anymore.
En het begon met datgene waarvan je dacht dat het niet zo erg was.
And then and at first it might have bothered you just a little bit.
En in de eerste plaats aan het begin zou ik je misschien een beetje bezorgd gemaakt hebben.
But after a while it doesn't bother you anymore.
Maar na een tijdje dan heb je helemaal geen zorg meer aan.
Why not?
Waarom niet?
Because you've lost sense of feeling in that area.
Omdat je gevoelloos bent geworden op dat gebied.
Just like I got a callus on my foot.
Net zoals ik
always stepping in that way.
Net zoals ik een eelt had op mijn voet en dat ik op een bepaalde manier stap.
So if your conscience is bothering you in a certain area, thank God for that.
En als je geweten op een bepaald gebied aanklaagt of prikkelt, wees er dankbaar voor.
Otherwise you will keep on going in that area.
Anders blijf je doorgaan in dat gebied. Je gaat maar door, je gaat maar door.
And you'll be hurting yourself without realizing it.
En je kwets jezelf, je doet jezelf pijn zonder dat je het zelf beseft.
Leprosy is a disease of the nerves.
Want lepra, melaatsheid, is een ziekte van de zenuwen.
It attacks the nervous system.
En het valt het zenuwsysteem aan.
And it's because a leper loses his sense of feeling.
En een melaatse voelt of verliest zijn gevoel.
That's why lepers have such terrible outward appearance.
En daarom hebben melaatse mensen zo'n verschrikkelijke verschijning.
Not because of the germ.
Niet vanwege die kiem.
But because they can't feel anything.
Maar omdat ze dingen niet meer kunnen voelen.
They hurt themselves.
En ze doen zichzelf pijn.
For example, someone can get leprosy around their eyes.
Als voorbeeld dat iemand melaatsheid rond de ogen krijgt.
And if you get if you're biking,
en als je fietst,
and you get a gnat flies into your eye,
en een of andere vlieg vliegt in je oog,
and you close it, you cry, and you tears come,
en je sluit je ogen, en dan komen de tranen,
because you feel something, you want to get it out,
want je voelt dat er iets zit wat je weg wil hebben.
But a leper won't feel that.
Maar een melaatse voelt dat niet.
Something just got in their eye, it's irritated.
En iets komt in hun ogen, het irriteert.
But they just keep having, they won't blink, they won't close their eyes, they don't feel anything.
Ze zullen ogen niet sluiten en niet knipperen omdat ze niks voelen.
Very gradually get infected.
En uiteindelijk wordt het langzamerhand wordt het
they won't realize it.
Raakt het ontstoken en ze beseffen het niet.
And then they might finally lose their eye.
En uiteindelijk verliezen ze misschien hun
perhaps they'll get leprosy in their feet.
Of misschien melaatsheid in de voeten.
And the nerve system in their feet starts to die. Starts losing sensitivity.
En het zenuwsysteem in de voeten verliest misschien de gevoeligheid.
And they can be walking on the beach.
En dan lopen ze op het strand.
And they step on a piece of glass.
En ze stappen misschien op een stuk glas.
But they don't feel it.
Maar ze voelen het niet.
If you and I step on some glass, we'll be dancing and hurt as bad.
Als wij op glas stappen, dan dansen we van de pijn omdat het pijn doet.
A leper will just keep walking.
Maar een melaatse blijft gewoon doorlopen.
Because they continue hurting themselves without feeling.
En ze doen zichzelf pijn zonder dat ze het voelen.
It becomes infected, worse, until the foot starts dying away.
En dan raakt het ontstoken, het wordt erger en erger, uiteindelijk sterft die voet af.
That's how sin works.
Maar dat is ook hoe dat de zonde werkt.
Because you go and you do something wrong.
Want je gaat en je doet iets verkeerd.
And you've lost your feeling in that area.
En je hebt je gevoel verloren.
So you keep on doing it.
En je blijft doorgaan met het te doen.
And physically, spiritually, your body is sending all kinds of alarm signals. Stop, stop, stop.
En geestelijk zegt je lichaam allemaal stop, stop, stop.
But you ignore that pain for so long.
Maar je hebt die pijn zo vaak genegeerd.
That you finally don't feel it anymore.
Dat je het uiteindelijk niet meer voelt.
Because the sensation of pain.
Want die sensatie van pijn
is actually a gift from God.
Is eigenlijk een gave van God.
There are some people who are born.
En er zijn sommige mensen die zijn geboren
with a very rare disease.
Met een hele zeldzame ziekte,
whereby they don't even feel any kind.
waardoor ze geen pijn meer voelen.
And that sounds at first like that's a what a wonderful life.
En als je dat voor het eerst hoort, dan denk je, maar dat is prachtig.
A life without pain.
Een leven zonder pijn.
But it's a terrible life.
Maar het is een verschrikkelijk leven.
Because these people will do all kinds of little things that injure themselves in little ways.
En deze mensen doen allerlei kleine dingen die ze die kleine verwondingen veroorzaken.
For example, even just it's a simple thing of eating.
Zelfs een klein voorbeeld als eten.
They don't feel that something's too hot, so it will burn their tongue.
Ze voelen niet dat iets te heet is, daarom verbranden ze hun tong.
Or they may bite their cheek.
Of ze bijten op hun wang.
But they don't feel it.
Maar ze voelen het.
But they keep on doing it.
Ze blijven doorgaan.
Keep on doing it.
Ze blijven doorgaan.
A little infection there on your hand.
Of een kleine infectie aan je handen.
And then but they don't feel it.
Maar ze voelen
het
niet.
They keep on hurting themselves more and more and more.
En ze blijven zichzelf pijn doen en pijn doen.
And finally all these different things mount up and they'll die young.
En uiteindelijk stapelt zich dat op en dan sterven ze jong.
Because they've had so many things that have happened that they didn't ever deal with because it never feels.
Want er zijn zoveel dingen met ze gebeurd waar ze niet mee gehandeld hebben omdat ze het ook niet voelden.
En spiritually,
en geestelijk,
our sense of pain,
zijn ons gevoel van pijn,
is our conscience.
Dat is ons gevoel van pijn geestelijk is ons geweten.
The book of Proverbs says that the heart of man is the candle of the Lord.
En het boek Spreuken zegt dat het hart van de mens een kandelaar is voor de Heer, van de Heer.
But to be honest,
eerlijk te zijn.
Our conscience can be kind of annoying sometimes.
Maar ons geweten kan ons soms ook heel erg vervelend zijn.
You're just starting to enjoy something.
Je begint gewoon dat je ergens in te verheugen.
It's just getting good.
En het is gewoon fijn.
And then somebody comes to the movie and just starts cussing all over the place.
En dan komt er iemand in de film en die begint helemaal te vloeken.
It was such a good film. I'm halfway through. I don't want to stop it now.
Het is zo'n mooie film. Ik ben op de helft nu.
So you keep on watching.
Je wil je niet stoppen, je gaat door.
Or it could be a really funny film.
Of een hele grappige film.
And all of a sudden somebody walks through half naked.
En plotseling komt er iemand in de film die half naakt is.
And then there's a sex scene.
En er is een sex scene.
Oh, it was such a good movie.
Oh, het was zo'n fijne film, zo'n mooie film.
Yeah, we'll just finish it and be okay.
Oh, we zullen het gewoon eindigen en is het ook in orde.
But what's happening?
Maar wat gebeurt er? The
things that are not right.
De dingen die niet goed zijn.
We're hearing it more and more.
We horen het meer en meer.
We're seeing it more and more.
En we zien het meer en meer.
And it starts to become normal to us.
En het wordt normaal voor ons.
Why?
Waarom?
We think I'll never do that.
Dan zeggen we, oh, dat zal ik nooit doen.
But I'll laugh when I see other people doing it.
Maar ik lach als andere mensen het doen.
I will never say that thing.
Ik zal die dingen niet zeggen.
If somebody else says it, I'll laugh.
Maar als iemand anders het zegt, dan lachen we erom.
You're gradually losing your sense of pain.
En langzamerhand verlies je gevoel voor pijn.
As your conscience deadens in that area.
En zoals je geweten die vooruit verdooft op dat gebied.
Just like King Uzziah.
Net zoals koning Uzziah.
You might still be successful in many areas of your life.
Misschien ben je heel succesvol op heel veel gebieden in je leven.
But you've got that germ of leprosy already working in your body.
Maar die kleine kiem van melaatsheid werkt al in je lichaam.
And has a very long incubation period.
En het heeft een hele lange incubatie.
Nobody might suspect anything.
En niemand ziet iets.
But it's already there.
Maar het is er al.
You keep on going.
En je gaat
keep
door.
On going.
Je gaat door.
Eventually.
En uiteindelijk.
It'll be open for everyone.
Dan zal iedereen het zien.
And that's what happened with him.
En dat is met
hem. Pain is a gift of God.
En pijn is een gave van God.
Conscience is a gift of God.
En onze geweten is een gave van God.
So keep your heart tender.
Hou je harten gevoelig, teder.
Run from anything that causes you to have a hard heart before the Lord.
En ren weg van alles wat de oorzaak zal zijn van een verhard hart voor de Heer.
Don't want to go there.
Ga daar niet naartoe.
Don't want to go there.
Ga daar niet heen.
I can remember, guys, for about a year I did some financial lessons in a homeless shelter in my town.
En ik voor een tijdje gaf ik financiële les over geld in een huis voor daklozen.
It was for a place for homeless women to come.
En het was een plaats voor dakloze vrouwen die daar kwamen.
And guys, you wouldn't imagine the kinds of trouble people can get in.
En je kan je niet voorstellen wat voor moeite mensen zichzelf inbrengen.
Every time I would leave those lessons.
En elke keer als ik wegging van die les.
I came to realize the biggest blessings in my life.
Besefte ik dat de grootste zegeningen in mijn leven.
I hadn't even seen them as blessings.
Had ik zelf niet gezien als zegen.
Because they were just normal to me.
Want ze waren gewoon normaal voor mij.
If you have a mom and dad who love each other,
en als je een mama en een moeder en een vader hebt die van elkaar houden,
you are so blessed.
Dan ben je zo gezegend.
If your parents teach you
anything from the word of God, you're blessed.
Als je ouders je ook maar iets leren van het woord van God, dan ben je gezegend.
The things that you have that you see are normal in your upbringing are very unusual in the world.
En de dingen die jij ziet die heel gewoon zijn waar je opgevoed wordt, en die zijn heel ongebruikelijk in de wereld.
And people get in terrible situations.
En mensen komen in verschrikkelijke toestanden.
Let's look in our Bibles, Matthew 24, verse 12.
Laten we kijken in onze Bijbels in Matthäus 24, vers 12.
We don't want anything in our lives that will cause us to make sin seem more acceptable. We don't want things in our lives that will cause sin to be acceptable or normal.
En we willen helemaal niets in ons leven wat veroorzaakt dat zonde gewoon wordt in ons leven.
And Matthew 24, 12 shows us why that can take place.
Matthäus 24, vers 12 laat ons zien dat dat plaats kan vinden, dat het kan gebeuren.
It says, because iniquity shall abound.
En er staat hier, en doordat de wetteloosheid zal toenemen,
the love of many shall wax cold.
Zal de liefde van velen verkillen.
What's one of the strongest emotions there ever is?
En wat is een van de sterkste emoties die er is?
It's love.
Dat is liefde.
Love can change the world.
Liefde kan de wereld veranderen.
But what is it that put that strong emotion in check?
Maar wat stopt die sterke emotie?
Iniquity.
Ongerechtigheid.
Iniquity is when you know what to do right and you don't do it.
En wetteloosheid en ongerechtigheid is om dat te doen waarvan je weet dat het goed is, dat het juist is en je doet het niet.
Or you know something's wrong and you do it anyway.
Of je weet juist dat het verkeerd is en je doet het hoe dan ook.
If you do it often enough.
En als je het vaak genoeg doet.
That'll kill the power of love in your life, as the love of many shall wax cold.
Dan zal het die kracht van liefde stoppen in je hart. Als je daar de liefde verkoelt, verkilt.
We don't want that in our lives.
We willen dat niet in onze leven.
Take a look at the book of Revelation, chapter 3.
En laten we eens kijken in hoofdstuk 3 van Openbaring.
We're going to look at the message to the Laodicean church age.
En we kijken naar de boodschap aan het Laodicea gemeentetijdperk.
And we'll see it's an example of a world with spiritual leprosy.
En we zien hier dat het een voorbeeld is voor de wereld met geestelijke melaatsheid.
Verse 16.
I
know your works. You're neither cold nor hot. I wish you were cold or hot.
En vers 15. Ik ken uw werk en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet.
Because you're lukewarm and not cold or hot, I'll spew thee out of my mouth.
Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen.
Verse 17. Because you say I'm rich and increased with goods and have need of nothing.
Maar wat u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek.
If you listen to what this church is saying, they've got everything. They're the perfect church.
Maar als je ziet wat deze kerk zegt, ze hebben alles. Ze zijn een volmaakte kerk.
And if you look at advertisements, sometimes churches will advertise themselves being the perfect place.
Maar als je soms ziet in advertenties, dan wordt er geadverteerd alsof het een volmaakte plaats is.
There is no church that's a perfect place.
Maar er is geen kerk die volmaakt is.
A church is a place where needy people come.
En kerk of een gemeente is waar mensen met noden komen.
But in this church there's no needy people.
Maar hier in deze gemeente, deze kerk zijn geen mensen met noden.
Everybody is rich and increased with goods. Nobody needs anything.
Oh, iedereen is rijk en nog rijker geworden. Ze hebben al niets gebrek.
But the key phrase is, and knowest not.
Maar de sleutel is hier, maar u weet het niet.
That you're actually wretched, miserable, poor, blind, naked.
Dat u eigenlijk gewoon ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
You would think if you're these things, you would know it.
En je denkt van als je dat bent, wat hier staat, dan denk je dat je dat weet, dat je zo bent.
Yeah. You would know that.
Dat je dat weet.
Why don't they know it?
Maar waarom weten ze
They've
het niet?
Lost all sensitivity.
Ze hebben alle gevoeligheid verloren.
They have spiritual leprosy.
Ze hebben geestelijke melaatsheid.
They're doing things that are really harmful to them, that are causing them to live a wretched life.
En ze doen dingen die heel pijnvol zijn om te doen en ze leven een verschrikkelijk leven.
They keep right on going, but hey, it's all good.
Maar ze blijven doorgaan omdat ze zeggen, het is allemaal goed.
They've lost the ability to feel.
Maar ze hebben de bekwaamheid om te voelen verloren.
And just like Solomon showed us.
Net zoals Salomo ons toonde.
Without that ability to feel.
Zonder die bekwaamheid om te voelen.
You can't even peel an orange.
Kan je zelfs geen mandarijn schillen.
So important to preserve that feeling in our lives.
En het is zo belangrijk om die gevoeligheid te bewaren, te behouden in je leven.
I want to take let's open our Bibles to the book of Malachi.
Laten we eens kijken in het boek Malachi.
I want to show us an example of how leprosy is working.
En dan kan ik je een voorbeeld tonen van hoe dat melaatsheid werkt.
Malachi is the last book of the Old Testament.
En Malachi is het laatste boek van het Oude Testament.
But the Old Testament books are not arranged in chronological order.
Maar die Oud-Testamentische boeken zijn niet allemaal in de volgorde van tijd.
Because Malachi actually comes after Nehemiah.
Want Malachi komt eigenlijk in tijd na Nehemia.
So Nehemiah and the book of Ezra, Esther, Nehemiah should be looking at the timeline, it would be at the end of the Old Testament.
Want Esther en Nehemia zou eigenlijk wat de tijd betreft aan het eind van het Oude Testament moeten zijn.
And the book of Ezra.
In the book Ezra,
you have a couple men, Zerubbabel and Ezra, are both leading people from Babylon back to the Promised Land and rebuild the temple.
En je ziet dat Ezra mensen terugleidt van Babylon naar Jeruzalem om de tempel te bouwen.
Then Nehemiah comes.
En dan komt Nehemia.
Help rebuild the walls of Jerusalem.
En hij helpt om de muren rondom Jeruzalem te bouwen.
What they're doing is they're restoring the worship of God.
En wat ze uiteindelijk aan doen is dat ze de aanbidding aan God herstellen.
Ezra is teaching.
En Ezra is een leraar. And
Nehemiah is assisting him.
En Nehemia assisteert hem.
And in the book of Nehemiah.
En in het boek Nehemia.
There's a service described.
Daar wordt een dienst beschreven.
Where everybody comes before the temple gate.
Waar iedereen komt voor de tempelpoort.
And Ezra stands up behind the podium.
En Ezra die staat daarop op het podium.
And he starts reading the law.
En hij begint de wet voor te lezen.
For hours.
Urenlang.
This is an outdoor service.
En het is buiten.
And it's raining.
En het regent.
And everybody stays there, they're listening.
En iedereen staat daar en luistert.
And they're repenting.
En ze bekeren zich.
And
ze berouwen.
And they've realized how much they had done wrong, and they're repenting and coming back into fellowship with God.
En ze beseffen hoe dat ze fout zijn geweest en ze hebben berouwen en ze komen terug tot God.
And it's there's a real revival breaks out.
En een ware opwekking breekt uit.
Because a real revival brings repentance.
En een werkelijke opwekking brengt bekering.
And they have that.
En dat hebben ze.
But just a few decades later.
Maar een paar tientallen jaren later.
We have the prophet Nehemiah.
Dat is de profeet Nehemia.
He's prophesying Malachi, sorry.
Of de profeet Malachi.
Malachi prophesies about 30 years after Nehemiah.
En Malachi profeteert 30 jaar na Nehemia.
Now just quickly, I think it's 7 statements I want to look at in the book of Malachi.
En ik wil hier naar 7 aanhalingen gaan hier in het boek Malachi.
We have Malachi chapter 1.
En in Malachi hoofdstuk 1.
Let's see here. Mary Lou, could you read verses 2 and 3?
Mary Lou, en als je vers 1 en 2 kan lezen.
Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Ezo niet de broer van Jacob, spreekt de Heer?
That's a pretty rough question.
Dat is een hele ruwe vraag.
How would it be if your mother is Sarah, right?
Ja, je moeder is Sarah.
And Sarah comes and says, I love you.
En Sarah zegt, ik hou van je.
Because your mom's a really nice person.
Dan is je moeder een hele fijne vrouw.
Sweet person. She says, I love you.
En ze zegt, hey, ik hou van je.
And you look up at her and says, what do you mean you love me?
En dan zeg je tegen haar, wat bedoel je, je hebt me lief?
Would you do that?
Zou je dat doen?
That's a terrible thing to say.
Maar dat is verschrikkelijk om te zeggen.
Your mom says, I love you, hon.
En je moeder of vader zegt, ik hou van je, schat.
What do you mean you love me, dad?
Oh, wat bedoel je dat je van me houdt?
That's the conversation right here.
Maar dat is het hier het gesprek wat gaande is.
For a child to say that to their parent.
Als een kind dat zegt tegen een ouder.
They have lost all kinds of feeling for what their mom and dad have done for.
Hebben ze het gevoel verloren wat hun vader of moeder voor hen hebben.
What do you mean you love me, mom?
Wat bedoel je daarmee dat je van me houdt?
We have no idea what mom and dad have done for us.
We begrijpen niet wat mama of papa tegen ons zegt.
Israel has become really. We would take a. If you were to hear a child in the supermarket.
Als je een kind hoort daar in de supermarkt.
Mama, I hate you.
En die zegt, mama, ik haat je.
You would want to go up there and just slap that kid.
Dan wil je er naartoe gaan en dat kind een krabbel geven.
Because they become so harder to their own mother.
Want ze zijn zo hard geworden tegen hun moeder.
That's what happened here.
En dat is wat er hier gebeurt.
Just 30 years after the revival.
Alleen nog maar 30 jaar na de opwekking.
Let's say here verses 7 and 8.
En dan de versen 7 en 8.
Doordat u onderin brood op een altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onderin? Doordat u zegt, de tafel van de Heere, die is verachtelijk.
These people were bringing offerings that were unacceptable to God.
En deze mensen brachten offers die onaanvaardbaar waren voor God.
And you could say, isn't God just being picky?
En je kan zeggen, picky, wat is picky? Dat hij een beetje moeilijk is.
Ja, kieskeurig. Kieskeurig.
Is God niet te kieskeurig?
Te kritisch.
Te kritisch.
Yeah. What they would be doing,
maar wat ze deden,
is you were supposed to offer a perfect, a spotless lamb as an offering.
En ze moesten eigenlijk een smetteloos lam offeren als offer.
But as the man taking his spotless lamb out of his pasture.
Maar als die man daar zijn smetteloze lam uit zijn kudde neemt.
He looks at the lamb.
En kijkt hij naar het lam.
And he thinks, man.
En dan denkt hij, man.
We zonden een goede lam.
Dat is toch zonde, dat lam.
He said, I've got this little crippled lamb over here.
Nou, is er niet een kreupellam?
It's terrible. I can't, he's useless.
En die kan gebruiken.
Let me take this lamb. I'll offer this lamb.
En laat me dit lam nemen en dat lam offeren.
And God says, no, that's not an acceptable offering.
Maar God zegt, nee, dat is niet een offer waar ik behagen
heb. Offer our best.
Je moet het beste offeren.
One time, my father, he used to drive a lot.
And my father,
for his job.
Hij reed veel de auto voor zijn werk.
And he drove along the side of the road, and he saw this white box.
En mijn vader die reed langs de weg en hij zag die witte kist.
And he looked at this white box and said, "I wonder what's in there."
En hij vroeg zich af wat daarin was.
So he gets out of the car and goes and looks at it.
Hij stopte, hij ging uit de auto en keek erin.
He opened it up.
Hij opende die doos.
And there was a dozen roses.
En er waren een dozijn.
Beautiful red roses.
Heel veel rode rozen.
These are beautiful roses.
En nee, dit zijn prachtige rozen.
I can't just leave them here.
Ik kan ze hier niet achterlaten.
So he picks them up.
Hij neemt ze mee.
And he goes and gives it to his wife.
En hij komt en hij geeft het aan zijn vrouw.
Oh yeah, he just leaves it there and he goes home and says, love you.
En hij schrijft erop, ik hou van je.
Oh yeah, so mom gets home and she takes, where does this come from?
En hij zet die doos thuis neer en dan komt mijn moeder thuis en die vroeg zich af, waar komt het vandaan?
Dad's not there anymore.
Pa is weg.
Well, she opens it up.
En zij opent die doos.
And she gets the roses.
En ze neemt die rozen.
And all their heads fall off.
En al die kopjes van die rozen vallen er af.
Has it been there all night long and it was too cold? It's like, what kind of a gift is that?
En omdat het te koud was en ze vroeg gaf, wat is dat voor cadeau?
Yeah, dad thought he was doing something nice.
En pa dacht dat hij iets moois deed.
Because it was cheap.
Want het was goedkoop.
But no, you don't give your wife those kinds of roses.
Maar nee, je geeft je vrouw niet zo'n soort rozen.
This is the kind of gift that the people were giving to God.
En dit is het soort cadeau wat de mensen aan God
gaven. Something that cost them nothing.
Iets wat hen niets had gekost.
Are we giving them our best to the Lord?
Geven we ons best voor de Heer?
And they ask, and my dad comes home.
En toen mijn vader thuis kwam,
this is just, we can just imagine this part.
We kunnen dit deel gewoon voorstellen wat er gebeurde.
And my mom could be really upset. Why did you give me these kinds of roses?
En mijn moeder kon erg boos geworden zijn en zegt van, waarom geef je me dit soort rozen?
And if dad loves mom, oh, I'm so sorry, sweetheart. I didn't mean it to be like that.
Als mijn vader van mijn moeder houdt, zegt hij, oh, het spijt me zo, lieveling. Dat was niet de bedoeling.
But that's not how Israel reacted.
Maar dat is niet hoe dat Israël reageerde.
Israel reacted and said, oh, God, je bent gewoon te kritisch.
En waar Israël reageerde, maar God, je bent te kritisch.
They lost all their feelings.
Ze hadden het gevoel van hem.
I mean, if that had happened to you.
En als dat met jou gebeurt.
I mean, if you give that to your girlfriend, guys, and that happens, you're trying to this damage control, right?
En als je jongens, als je dat soort dingen geeft aan je vriendin, dan moet je de gevolgen onder controle houden.
Yeah, but instead he's like, shouldn't you just be thankful I thought about you?
Maar als je in plaats van daarvan zegt van, oh, ben je niet dankbaar? Ik heb gedacht aan je en je moet er maar genoegen mee nemen.
That attitude shows a hardened heart.
Die houding laat zien dat je verhard bent.
They've lost their feeling.
Je hebt je gevoel van haar verloren.
You really don't love her.
Je houdt niet echt van hem.
And what you do, but you don't love her.
Maar je hebt wat je doet,
that's
maar je houdt niet van
hem. Spiritual leprosy.
Maar dat is een voorbeeld van geestelijke melaatschheid.
Because you're losing your feeling.
Want jij bent je gevoel verloren.
Let's take a look at chapter 2.
Laten we kijken hoofdstuk 2.
And verse 17.
En vers 17.
It's like Israel was at the doctor's office.
Het is net alsof Israël in het kantoor van de dokter is.
And he's getting all kinds of instruments, checking their temperature, checking their ears, their back.
Temperatuur wordt opgenomen in je rug en er wordt weer geluisterd in longen.
Everything. God says this, and this is a problem. This is a problem. This is a problem.
En God zegt, dit is het probleem. Dit is het probleem.
It's all pointing to leprosy.
En het wijst allemaal naar melaatschheid.
Gij vermoeit de Heer met uw woorden en dan zegt gij, waarmee vermoeit wij hem? Doordat gij zegt, ieder die kwaad doet, is goed in de ogen des Heeren en aan hen heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht?
You've wearied me with your words.
U vermoeit mij met uw woorden.
Well, how have I wearied you?
En toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem?
This is somebody who's constantly saying sorry, but never really meaning it.
Net als iemand die alle tijd sorry zegt, maar niet meent.
Sorry God.
Sorry God.
Sorry God.
Sorry.
Sorry God.
Sorry.
I love you Lord.
Ik hou van u Heer. Ik hou van u Heer.
But there's no change.
Maar er is geen verandering.
There's no sensitivity there.
Er is geen gevoeligheid.
They've lost their feeling.
Ze hebben hun gevoel verloren.
Another symptom we see in the next chapter.
En in het volgende hoofdstuk zien we een ander symptoom.
Malachi 3 and verse 7.
Malachi 3 vers 7.
Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij, ik zal u terugkeren, zegt de Heer van de Leeuwenhachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren?
Ja, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Ik zit toch goed met jou, God. Je bent gewoon te kritisch. It's the same question again and again and again.
En het is steeds opnieuw dezelfde vraag.
The Bible says you have to return to me, says the Lord.
De Bijbel zegt van je moet terugkeren tot mij, zegt de Heer.
Repent, why do we have to repent? I'm already good.
Bekeer, maar waarvan moeten we ons bekeren? Want we zijn al goed.
They've lost all feeling.
Ze hebben elk gevoel verloren.
If you feel God pulling at your heart,
als je voelt dat God trekt aan je hart,
if you feel God dealing with you,
als je voelt dat God met je handelt,
that's the most special thing in the world.
Dat is het meest bijzondere in de wereld.
Don't step over it.
Stap er niet overheen.
Follow it.
Maar luister ernaar en volg het.
God loves us so much.
En God houdt zo van ons.
He accepts us and loves us the way we are.
Dat hij ons aanvaardt en van ons houdt op de wijze dat we zijn.
But he loves us too much.
Maar hij houdt te zeer van ons, te veel.
To keep us the way we are.
Om ons te laten zoals we zijn.
He wants to transform us and change us into his image.
Hij wil ons veranderen naar zijn beeld.
Let's look at verse 8.
Laten we kijken naar vers 8.
Mag een mens God beloven? Nee, maar toch beloven jullie mij. Jullie vragen, beloven wij u? Wat bedoelt u? Jullie geven mij niet de gave waar ik recht op heb.
Ja, dit is they're not paying tithes and offerings. And God says, you're stealing from me.
En ze betalen geen tithes en offers. En God zegt, je steelt van mij.
What do you mean we're stealing from you?
Wat bedoel je, we stelen van
you? You just be thankful we're coming to church every now and then.
Oh, we zijn gewoon dankbaar. We komen naar de kerk elke af en toe.
You're just a legalist.
Je bent gewoon heel wettisch.
Ja. They've lost all feeling.
Nee, maar ze hebben elk gevoel verloren.
One more. And Malachi 3 and verse 13.
Malachi 3 vers 13.
Jullie hebben tegen elkaar harde woorden over mij gesproken, zegt de Heer. En jullie vragen, wat hebben we dan over u gezegd?
You can tell these folks have such an attitude problem, the Israelites.
And Israelites have their own problem with their attitude.
And God's telling them, God's not something, you're being really disrespectful, you're being irreverent.
Je bent onerbiedig.
And they say, what do you mean we're being onerbiedig?
Wat bedoel je ermee, we zijn onerbiedig?
And from the outside, anybody can see they're being that.
Maar iedereen kon zien aan de buitenkant dat ze onerbiedig waren.
But they've lost all feeling.
Maar zelf hadden ze elk gevoel verloren.
Every example from the book of Malachi is pointing to this very problem.
En elk voorbeeld uit het boek van Malachi gaat over dit probleem.
And if you've lost all feeling,
en als je elk gevoel verloren hebt,
it's hard for you to be dealt with at all.
Dan is het moeilijk om ermee te handelen.
And Malachi is the last book of the Old Testament.
En Malachi is het laatste boek van het Oude Testament.
Israel would not hear from any prophet of God for 400 years.
En er zou geen profeet meer komen 400 jaar lang.
Malachi is trying to reach them with the message of repentance.
En Malachi probeert ze te bereiken met de boodschap van bekering.
And they just tell God, talk to the hands.
En ze zeiden gewoon eigenlijk tegen God van, klets maar een end weg.
If you don't accept me the way I am, we're not going to go for you, God. We don't need that.
Als je mij niet wil zoals ik ben, dan heb ik jou ook niet nodig.
But they've lost all feeling.
En ze hebben elk gevoel verloren.
And I think it's important to realize that today.
En het is belangrijk om dat te beseffen vandaag.
Because that is the spirit of the day that we live in.
Want dat is de geest van de dag waarin wij leven.
We've lost all fear.
We hebben elk gevoel verloren.
People say whatever they want to say.
En de mensen zeggen wat ze willen zeggen.
Over any topic. They say anything they want to say over anything. There's no respect anywhere.
En ze zeggen alles over elk onderwerp waar ze over willen spreken. Er is geen respect meer.
Nobody respects God.
Niemand respecteert God.
Nobody respects any leaders anywhere.
De leiders worden niet meer gerespecteerd.
And we don't want that to become normal for us.
En we willen niet dat dat gewoon wordt voor ons.
We want to be reverent toward God.
We willen eerbiedig zijn voor God.
We don't want to be like Uzziah.
We willen niet zijn zoals Uzziah.
Who gradually got harder and harder and harder.
Die langzamerhand steeds harder en harder werd.
So that he couldn't take any correction at all.
Zodat hij geen correctie meer kon aanvaarden.
Lord, help us to keep a tender heart.
En de Heer, help ons om een teder, om een gevoelig hart te hebben.
And the question is.
En de vraag is.
How could we recover from leprosy?
Hoe kunnen we herstellen van melaatsheid?
Because we have a diagnosis.
Want we hebben een diagnose.
I mean, we took Thijs' temperature.
We namen de temperatuur van Thijs.
His ears.
En in zijn oren.
We checked everything, and he's like, you've got a bad case of leprosy.
En we hebben alles onderzocht, en de uiteindelijke conclusie is ja, een zware vorm van melaatsheid.
And of course, some people listen to their doctor.
En sommige mensen die luisteren naar hun dokter.
Doctor, you don't know anything about it, and they leave.
En sommige mensen zeggen dan, dokter, je hebt er helemaal geen verstand van en ze gaan weg.
So you go to my brother is a nurse a doctor in opleiding.
Mijn broer is een dokter in opleiding.
And he says, yeah, I can talk to people and tell them you're getting diabetes and you need to change this and this and this.
En ik spreek met mensen en ik zeg dat ze diabetes, suikerziekte hebben en ik zeg, je moet dat en dat en dat doen.
But a lot of the time people don't even take the medicine. They don't do what the doctor says.
Maar heel veel mensen nemen niet eens het medicijn en ze doen dan niet eens wat de dokter zegt.
There's a man back home who recently.
En er is een man thuis terug in Amerika.
He also had diabetes.
En hij had ook suikerziekte.
And he wasn't a very compliant patient.
En hij was niet een erg een patiënt die klaagde.
He wasn't a patient who followed the doctor's directions.
Sorry, en hij was niet een patiënt die de aanwijzingen van de dokters volgde.
And at 60 years old.
En toen hij 60 was.
Had his legs amputated.
Moest zijn been geamputeerd worden.
At 60 years old.
Toen hij 60 was.
Just because it could have been avoided if he just followed the doctor's directions.
En het zou voorkomen kunnen worden als hij de aanwijzingen van de dokter had gevolgd.
When we give Thijs' diagnosis.
En als we Thijs een diagnose geven.
You better do something with it, right?
Dan moet je er ook iets mee doen, Thijs.
So what is the doctor's directions?
En wat is de diagnose? Wat de aanwijzingen van de dokter?
In the Old Testament, there was leprosy was a type of sin.
En in het Oude Testament was melaatsheid een type van zonde.
And what they would do, they would take two doves.
En wat ze deden was dat ze twee duiven namen.
And they take one dove and they would twist its head off.
En ze namen een duif en ze knepen zijn hoofd af, zijn kop af.
And let the blood flow out upon the other one.
En ze lieten het bloed vloeien op die andere duif.
And then let the dove with the blood on it let it go loose.
En dan lieten ze die duif met het bloed erop, lieten ze los.
And what's happening?
En wat er dan gebeurde?
One dove is dying so the other can go free.
Was dat de ene duif stierf zodat de andere duif vrij kon vliegen?
So I'm not going to take a dove and pour the blood on you, Thijs. I'm not going to do that.
En ik zal geen duif nemen en het bloed op je uitgieten, Thijs.
But this is a picture.
Maar dit is een beeld.
Of the blood of Jesus Christ.
Van het bloed van Jezus Christus.
That we're the condemned dove.
En wij zijn die veroordeelde duif.
That we've got the sin of leprosy.
Wij hebben die zonde van melaatsheid.
We may not even have the feeling to repent.
En we hebben zelfs niet eens het gevoel om ons te bekeren.
But there's another dove whose blood is shed and is poured out over us.
En dat is een andere duif wiens bloed vloeide en dat werd over ons uitgegoten.
And then we're set free.
En wij zijn vrij.
The blood of Jesus Christ.
En het bloed van Jezus Christus
does a work of restoration in us.
Doet een werk van herstel in ons.
And when I was in school,
en toen ik op school zat,
I was a good little hypocrite.
Was ik een kleine hypocriet.
I raised my hands and praised God in church.
En ik hief mijn handen omhoog in de kerk en ik prees God.
And at the same time, I live a sinful life too.
Maar in dezelfde tijd leefde ik een zinvol leven.
But I can tell
zinvol
you,
leven.
After I had an experience with God.
Maar dat ik een ervaring had met God.
God restored my conscience.
Toen herstelde God mijn geweten.
All of a sudden, the things that hadn't bothered me before started bothering me.
En plotseling waren de dingen die mij geen zorgen maakten voor die tijd, die Die raakte mij.
And I'd go and confess something to a teacher, ask for forgiveness for something I'd done in their class.
En ik ging naar een leraar en ik beleed iets wat ik in een klas gedaan had.
You think that's crazy?
En dan zeg je, ja, maar dat is toch gek.
They don't know about it.
Ze weten er helemaal niet van. Dan waarom moet ik dit vertellen?
It was bothering my conscience.
Maar het hield me bezig.
And I wanted to keep a sensitive conscience.
Mijn geweten klaagde me aan.
What that shows, the blood of Jesus Christ restores a hard heart.
En dat laat zien dat het bloed van Jezus Christus dat harde hart herstelt, dat het zacht maakt.
And keeping that heart soft.
En om het hart zacht te houden.
In the message water of separation.
En dan wordt hier gezegd in de boodschap bij water van afscheiding.
Brother Branham says that he just read some medical research the other day.
En ik las wat medisch onderzoek afgelopen dag.
One of the causes of leprosy can be a wrong diet.
En een van de oorzaken van melaatsheid kan verkeerd eten zijn.
He says that's what causes sin.
Een verkeerd dieet dat veroorzaakt zonde.
A wrong spiritual diet.
Een verkeerd geestelijk dieet.
Just like the things we've talked about today.
Zoals we de dingen waar we over spraken.
What we're taking into our ears.
Waar we naar luisteren.
Into our eyes.
En waar we naar kijken.
Into our imagination.
En in ons voorstellingsvermogen.
All those things.
Al die dingen
can cause us to have a hardened heart.
Kan veroorzaken dat we een verhard hart krijgen.
And spiritual leprosy can come back.
En geestelijke melaatsheid kan binnenkomen.
We can be restored by the blood of Jesus.
En we kunnen hersteld worden door het bloed van de Heer Jezus.
And we stay restored.
En we blijven hersteld.
And we just continue eating the right things, doing the right things.
En we gaan gewoon door om het juiste te eten, de juiste dingen te doen.
Leprosy is the devil's way of hardening tender hearts.
En melaatsheid is de manier van de duivel om op een teder, gevoelig hart te maken.
And my message this morning.
En mijn boodschap vanmorgen.
Don't let the devil destroy your tender heart.
Is dat laat de duivel je gevoelig hart, je tedere hart niet vernietigen.
If God's working on you in some way.
Als God op een of andere manier aan je werkt.
Follow him.
Volg hem dan.
Don't step over your conscience. Don't step over the Holy Spirit.
Stap niet over je geweten. Stap niet over de Heilige Geest.
Uzziah was being blessed in so many ways.
En Uzziah was op zoveel manieren gezegend.
But he stopped leaning upon God.
Maar hij stopte ermee om op God te vertrouwen.
Always lean upon the Lord.
Leun of vertrouw altijd op de Heer.
Amen.
Amen.
Let's pray.
Laten we weer de condition in de kant van komen.
Dear Lord Jesus,
dearbare Heer Jezus,
I thank you, Father, for your we could be in your doctor's office this morning.
En ik dank u, Heer, dat we gewoon in de wachtkamer van de dokter kunnen zijn.
And Lord, just as we were reading through those questions in Malachi,
en zoals we lazen bij die vragen van Malachi,
it can be so easy to start taking a hardened attitude.
Het is zo makkelijk om een verharde houding te hebben.
And then to start even justifying it.
En dat we onszelf beginnen te rechtvaardigen.
And then we're not even able to hear you anymore.
En dan zijn we niet meer in staat om van u te horen.
Lord, I pray that you would help us have a tender heart before you.
Heer, dat u ons helpt om een gevoelig hart te hebben voor u.
And Lord, I just want to ask.
En ik wil vragen, Heer.
Is there anybody here today that I can see I've let my heart get hard in some ways?
Of dat er iemand is die zegt van ja, ik kan zien dat mijn hart op een of andere manier hard geworden is.
I just want to ask the Lord to forgive me and help me to keep a soft heart.
En ik wil de Heer vragen om mij te vergeven, zacht hart hebben.
Or maybe you can say, I've let little things come in my life and they've gotten bigger and bigger, but they're not right.
En misschien zeg je, er zijn kleine dingen die ik binnengelaten heb in mijn hart en dat wordt groter en groter, maar het is niet juist.
I've been watching the wrong things, listening to the wrong things.
Ik heb gekeken naar de verkeerde dingen. Ik heb geluisterd naar de verkeerde dingen.
I need to put those things away.
Ik wil die dingen wegdoen.
Before they start controlling and taking over me.
Voordat ze de controle over mij nemen, mij beginnen te beheersen.
Those things that speak to your heart. You just want to raise your hand and I'll pray with you.
En als het tot je hart gesproken heeft, wil je dan je hand opheffen, dan zal ik met je bidden.
God bless you.
God zegen je.
God bless you.
God zegen je.
Lord, help us to have tender hearts for you.
En help ons, Heer, om een gevoelig hart te hebben voor u. God zegen je. God zegen je. God zegen je.
So good to have a tender heart.
Het is zo goed om een gevoelig hart te hebben.
Thank you, Lord.
Dank u, Heer.
Heavenly Father, I pray
onze Vader.
Lord, just restore that tender heart.
En ik bid, Heer, dat u dat gevoelige hart zult herstellen.
Lord, we might have reverence and respect toward you.
Dat we respect en eerbied hebben voor u.
Not just here in a church building, but wherever we are.
Niet alleen maar in het gebouw, Heer, in een kerkgebouw, maar waar ook zijn.
May you work in us, God.
Dat u in ons werkt.
Change us every day to be more like you.
En verander ons elke dag om meer te lijken op u.
Lord, I pray you work in each one of us.
En ik bid dat u in ieder van ons zult werken.
In the name of the Lord Jesus Christ.
In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.
Sing out the love song to Jesus. Als laatste lied ga ik zingen: Hij schept mij in de lijn.